identiteit wordt mede bepaald door de boerderijen die je in het verleden hebt gehad. Want elk streek heeft een eigen type.
Ja,
ook Flakkee heeft een eigen type. Ja. Lijkt heel veel op Zeeuwse boerderijen. Het lijkt een tikkeltje op die van Voor de Putten.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Flakkee-podcast.
Ik ben Eva Lassing. Ik kom uit Oude Tongen. Niet van oorsprong. Ik ben niet echt een Flakkeese, maar onderhand al wel 40 jaar. Ik heb een jaar of 20 gewerkt als archiefmedewerker in Brielen, in het streekarchief. Daar ben ik bij pensioen. Maar in die tussentijd heb ik me ook altijd al bezig gehouden met onderzoek in de archieven van Goeree over Flakkee. Stamboomonderzoek en allerlei onderzoek. Mede omdat ik ook in de redactie zit van De Oude Wereld, het tijdschrift van de historische vereniging De Motte. Dat tijdschrift moet ook vol, dus vandaar onderzoek. En
nou, dat regel jij, Eva.
Nou, niet alleen Jan Bot bijvoorbeeld, ja. Ook, want die is hier ook al eens bij jullie geweest.
Vaak ook, ja. Ja.
Nou, dat doe ik en ik ben vrijwilliger bij het archief hier. En ik zit ook nog in het bestuur van de genealogische vereniging. Dus de club die zich met stamboomonderzoek bezighoudt. Nou ja, al met al weet ik eerlijk gezegd redelijk de weg in alle archieven en de geschiedenis van Flakkee. Dus, en in die hoedanigheid ben ik ook door Retorica gevraagd om mee te werken aan hun project over de boerderijen.
Oké. Okay.
Dat is wel het belangrijkste, denk ik. Ja, Gerbrand mag het project uitleggen.
Ja, ik ben Gerbrand Hoek. Geboortig uit Goederede. Geboren en getogen zelfs tot en met de middelbare schoolleeftijd. Heb ik daar gewoond. Ben daarna naar Rotterdam gegaan voor de studie. En ja, mijn werk lag ook buiten het eiland. En zo ben ik uiteindelijk na wat omzwervingen en wat jaartjes in Nijmegen terechtgekomen. En mijn laatste werkkring tot mijn pensionering was beleidsadviseur op economisch terrein van het provinciaal bestuur van Brabant. Dus ik heb in het provinciehuis van Den Bosch gewerkt tot mijn pensionering. Daarvoor bij de provincie Zuid-Holland in Den Haag. Dus altijd een provinciaal ambtenaar geweest. Met plezier moet ik zeggen. Want daar kon je dus iets aan, tenminste in mijn optiek, aan de maatschappelijke problematiek van een provincie iets doen op economisch, sociaal-economisch terrein. Het was ontzettend leuk werk en veel in de provincie geweest. Alle hoeken en gaten gezien natuurlijk. Je vergaderde ook vaak op locatie in hele charmante gemeentehuisjes, raadhuisjes, stadhuisjes. Maar ook gewoon op provinciehuis in de zakelijke omgeving. Ja, geïnteresseerd in de geschiedenis van het eiland. Tijdens mijn vroege jeugd. En dat is gekomen omdat ik, wat ik zei, opgegroeid ben in het stadje Goederede. Altijd al belangstelling gehad voor oude monumenten. Oude huizen, oude kerken, oude kastelen die we natuurlijk hier niet hebben. Maar ja, waar dat vandaan gekomen is, weet ik niet. Dat had ik. Ik kan me nog goed herinneren dat we uitstapjes maakten met mijn ouders naar de Belgische steden. Gent, Brugge, Antwerpen. En dan viel mijn mond open van verbazing, onder andere in Brugge. Wat voor gigantisch mooi oude huis je daar toen al had. Met trapgeveltjes, met oude ruitjes. Dus ik heb heel vroeg al de belangstelling voor monumenten. En dat natuurlijk meegenomen naar Flakkee. En maar ook ingezet voor een stukje behoud van het verwaarloosde stuk van Goederede. Wat er in de jaren 60 zeker was. Met dichtgespijkerde huizen.
Uiteindelijk onbewoonbaar verklaarde huizen.
Onbewoonbaar verklaarde huizen. Maar iedereen zei weg met die oude meuk. En ook de bewoners van Goeree zelf met name. Ze moeten met die oude rotzooi. Toen hadden we ook nog een burgemeester. Die ging er ook in mee. Die wou de halve Pieterstraat afbreken. Ja, en dat raakte iets in mij. Gewoon vanuit de belangstelling van oude huizen. En ik zag al vrij snel welk huis echt oud was. Dus zeg maar misschien in die tijd laat middeleeuws. En wat moderner was uit de 19e eeuw. Daar had ik al vrij vroeg oog voor. Ja, en toen dat werd afgekondigd, daar gaat de Goederede nodige veranderen. En we moeten die vervallen staat moeten we wegpoetsen. Moeten gewoon een leefbaar dorp worden. Daar was ik het op zich natuurlijk al mee eens. Toen dacht ik, ja, dit kan niet waar zijn. Je gaat geen middeleeuwse huizen afbreken. Dat kan toch niet. En toen ben ik op mijn manier daar tegen opstand gekomen. Was ook inspraak bij de gemeente, daar ga je natuurlijk als jonge blaag naartoe. Doe je daar je woordje. Maar ik kon me toen ook al vrij snel aansluiten bij de net opgezette stichting Stadsherstel Goederede. die opgezet was en levend vitaal werd gehouden door mensen van buiten het eiland, uit Rotterdam, die tweede huis hadden in Oudorp. En die zagen dat ook en die hadden ook de centen. En die zijn dus ook huisjes gaan opkopen. Nou, in dat bestuur ben ik terechtgekomen, laten we zeggen tussen aanhalingstekens, toen als adviseur. Ik had heel veel informatie over oudgoederen, ook beeldmateriaal. Ik had de oude prentbriefkaarten die ooit verschenen waren, had ik allemaal bijvoorbeeld al. Dus ik wist precies hoe een huis, bijna van elk huis in Goederede, hoe dat eruit zag rond 1900. En er heeft de gemeente toen, destijds de gemeente Goederede, bij de restauraties in de 70e jaren, want toen is men gaan restaureren, ook vanuit de gemeente ondersteund, kwam men wel eens bij mij van, heb jij nog een oude foto van dat pand? En dan ging ik dus graven en dan had ik dat. Dus ik heb de restauratiearchitecten dus ook kunnen helpen hoe bijvoorbeeld de vensters eruit zagen in de 19e eeuw van die pandjes. Mm-hmm. Nou, daar had ik dus zoveel schik van. Nou, en hoe dan nu uiteindelijk bij de boerderijen en agrarische geschiedenis en bij het hele project van de polderkaternen.
Want daar gaan we het over hebben vandaag.
Daar gaan we het uiteindelijk over hebben.
Hele lange inleiding, maar daar gaan we het over hebben vandaag. Nee, dat is interessant.
Ja, ja. Moeten we daar nu mee beginnen dan?
Nee, jij zei net zelf van.
Okay. Maar dat is
dan vandaar dat ik daarbij terechtgekomen ben. Dus praat gerust verder.
Ja. Dus ik ging hier naar de middelbare school, naar de HBS in Milanus. En moest elke dag met de bus, als het slecht weer was, anders was de fiets, moest ik met de bus van Goederede naar Milanus en kwam het langs Melisand, langs een boerenstee, welgelegen, die dus waarvan de voorgevel behoorlijk helde en die dus in de zogenaamde stempels stond, zoals het werd geheten. Die werd
overeind gehouden. Ja.
En toen kwam op een gegeven moment het bericht, die boerderij gaat gesloopt worden. Nou, toen kwam datzelfde gevoel bij mij op als toen bij die oude boerese huisjes bij de Pieterstraat. Dit mag niet. Mm-hmm. Maar goed, de Rijksdienst Monumentenzorg toen ter tijd had daar vergunning voor gegeven om het te slopen. Omdat er aan diezelfde dijk, de Kraaiendijk, nog twee identieke boerderijen staan. Gelukkig nog staan. Daarom gaven ze goedkeuring om welgelegen te slopen. Nou, die zou gesloopt worden. Stond in het eilandennieuws. Ik op een zaterdagochtend daar naartoe met mijn autootje. Een klein minietje. Tomaatrood. Daar naartoe. Als een soort
als
rood
een soort
gevaar.
Mr. Bean.
Ja, een beetje wel.
Heel goed, ja.
Een beetje wel, ja. Ik naar boerenerfoprij naar die boer toe. En gevraagd van, mag ik de boerderij fotograferen? Weer is dat voor nodig? Zo. Zo, ja, ik heb dat als hobby en ik wil oude gebouwen fotograferen voordat ze definitief verdwijnen. Dus ik zou graag willen maken, een paar foto's. Keek je een beetje nors. Ik kon me niet tegenhouden natuurlijk. Want als je op de openbare weg gaat staan,
mag je dat
natuurlijk
gaan
ook fotograferen. Ja. Maar ik wou het iets dichterbij op het erf. En ik had nog geen zoomlens. Nou, ga je gang dan maar. Als je er maar geen rare dingen mee doet. Ja. Oké. Okay. Dus ik heb toen de boerderij gefotografeerd zoals je er toen uitzag. Ik ben niet binnen geweest, achteraf zeg ik helaas. Maar foto's gemaakt. En toen is er een drang, ja, misschien toch wel een interne drang opgekomen van, voordat er meer boerderijen gesloopt gaan worden. Eerste vraag, zijn er überhaupt nog meer die de moeite waard zijn? Want dit was een stee uit midden 18e eeuw, hè? Mm-hmm. 1769. Zijn er überhaupt nog meer van deze boerderijen? En zo ja, dan moeten we die als de sodemieter, in mijn geval nog alleen, gaan vastleggen op beeld. En proberen daar de tekeningen of verhalen rondheen te gaan verzamelen.
En dat is 50 jaar later eigenlijk nog hetzelfde. Want wij zijn een paar jaar geleden met Hans Bruggeman, ook van Rhetorica, en Gerbrand en ik zijn nog langs geweest op die boerderij bij Den Bommel, die nou vanwege de reefs en andere beroemd is. Hij zag er toen nog net iets beter uit, was niet bewoond. Toen hebben we ons daar nog door een hoop zand en wat struiken geworsteld. Toen zijn we wel binnen geweest.
Ja.
Toen hebben we ook nog foto's gemaakt. Maar ja, de sloop daarvan zullen we ook wel niet tegen kunnen houden. Nee. Want dat is allemaal een beetje
zonde. Het is een prachtig
op zich, ja.
Je moet er doorheen kijken.
Ik vond het al erg toen die schuur die daarachter stond. Want die is natuurlijk eerst afgebroken. Hè? We hebben het over dezelfde. Langs de provinciale. Er stond natuurlijk een boerenschuur aan vast. Die is afgebroken. Toen hebben ze daarachter een nieuwe schuur mogen zetten, denk ik.
Ja, loodsmeer.
Ja, loodsmeer.
Ja. Dat vond ik al zo erg. Hmm.
Het trieste is, dat komt dus uitgebreid in Polderkater nummer 4 aan bod bij deze boerderij, want er wordt die behandeld. De stee is uit 1760, 65 ongeveer, zo grofweg.
Ja, de laatste, deze vorm. Deze vorm. Was waarschijnlijk al ouder, maar precies. Dat is...
Wij hebben dat ontdekt, we gingen daarin.
Met de kelder, hè?
En er zit een kelder in, die is ruim 100 jaar ouder. Met een kruisgewelf.
Oh, wat goed.
Een gemetseld kruisgewelf.
Een gewelf, ja.
En dat is uniek op Flaké. En die zou sneuvelen, mogelijk. Ja. Dat kan toch niet waar zijn.
Nee.
En we hebben bij de gemeente daar aan de bel getrokken. Want ik blijf niet stilzitten. Hè, en ik ga dan een brief schrijven naar het gemeentebestuur. Dan krijg je dan alleen maar een formele bevestiging van ontvangst. Ja. En dan hoor je nooit, meer wat.
Ja, maar het is particulier eigendom. Hè. Dat is,
maakt het
de gemeente
moeilijk.
Kan ook niet geen dwangbevelen opleggen.
Nee, maar er zijn mogelijkheden om er wat mee te doen, maar je moet willen.
Ja.
En ik heb daar ook de nodige rugbaarheid aangegeven in het eilandennieuws.
Mm. Ja.
Van mensen, open die ogen.
Ja.
Het is een stukje van ons erfgoed.
Ja.
Ja, het is een beetje tegen een blinde muur aan stoten, helaas. Maar we blijven bezig. Nou, goed.
Maar je had net over deel 4.
Ja.
Daar komt naar mij natuurlijk de vraag over. Jullie zijn door retorica. Jullie zijn van de werkgroep retorica, oude boerderijen. En polderkaternen. Of wat
ja, zoiets. Ja. Ja, het is de projectgroep. Want het is een heel project natuurlijk.
Ja, ja.
Projectgroep polderkaternen. Noemen we dat maar even afgekort. Maar het gaat dan om de agrarische geschiedenis van ons eiland en de boerderijarchitectuur, de historie daaromheen.
Ja.
Hoe zijn de boerderijen ontwikkeld? Hoe zien ze eruit?
Maar het is breed dus.
Maar Eva, jij kijkt dan ook naar de bewoners
de eigenaren, op welke plaatsen gestaan hebben, hoe de connecties tussen verschillende eigenaren en boerderijen.
Maar dat heb je natuurlijk
vooral
ook nog, hè?
Vanuit dat stamboomonderzoek natuurlijk.
Ja.
Je ziet gewoon die patronen dat bepaalde families met elkaar trouwen en de boerderijen onderling verdelen. En ook in die nieuwere polders.
Dat het rijkdom wordt.
Geld trouwt met geld.
Ja.
En ook in het begin van die nieuwe polders, die bijvoorbeeld bij Stellendam. Die zijn natuurlijk vrij nieuw nadat de dam is aangelegd tussen Goeree en Overflaké. Dan zie je dat er eerst ook allerlei mensen uit West-Brabant, Dordrecht, Den Haag daarin investeren. En geleidelijk wordt dat toch overgenomen door de pachters. En dat zijn die toch al rijke families daar uit de buurt. Dan heb je Lokker en Driendijk en Knapen. En die komen steeds terug.
Dat die namen zie je steeds terugkomen.
En net zoals je op Oost-Flaké ook zo'n cluster hebt. En daar heb je dan nog verschil. Daar heb je een groep katholieke boeren en een groep protestantse boeren.
Ja, ja.
Dat is ook heel lang gescheiden geweest.
Ja. En zie je dat dan later in de tijd, zie je dat meer vermengen dan?
Nou, dat is amper nog eigenlijk hoor. Oh. Nou, in Ouwetong heb je nu de NIVU, dat is van Nieuwenhuizen en van Vught.
Okay.
Die waren vroeger echt apart.
Ja.
Van Vught zijn dan katholiek.
Er is beweging.
Het heeft lang geduurd.
Ook noodgedwongen schaalvergroting nodig.
Maar jullie zijn... grappig is, als ik...
Ja hoor, ga je
grappig
gaan.
Is even aansluiten wat Eva zegt. In dat die familieonderzoek, die stamboomonderzoek, komen ook hele leuke dingen naar voren van mensen. Meestal is het dan de eerste zoon krijgt de stee. De tweede zoon krijgt misschien geld mee om de stee daar verderop te kopen. De derde zoon, die mag studeren. En die maakt carrière. Als hij in Leiden gestudeerd heeft, is dat een carrière bijvoorbeeld in Den Haag. Bij de regering bijvoorbeeld. Hebben daar wat functies. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat er telgen zijn in die families die dan de andere kant op gaan. De schuinsmarcheerderskant op. Dat komt dus ook boven tafel. En dat
is er komen wel eens rare verhalen. Hey,
Gerbrand, even uit...
Die allemaal gebruiken, maar toch.
Jij zei net, ik ben van het eiland afgegaan om te studeren. Was jij dan ook zo'n boerenzoon?
De derde boerenzoon.
Integendeel,
dat is mij meerdere keren gevraagd. Waarom interesseer je je over die agrarische geschiedenis? Ben je soms een boerenzoon? Ik ben totaal geen boerenzoon.
Nee.
Mijn vader had een administratiekantoor.
Oké.
Nee, maar goed,
dat is een grapje hoor.
Precies. Maar goed, het komt ook een beetje door de agrarische belangstelling. Altijd, ook voor de visserij trouwens. regionaal geïnteresseerd, economie gestudeerd. Dus dan kom je al een beetje naar die agrarische toestand.
Maar ik wil even terug, want je zei net deel 4, maar ik wil eigenlijk even beginnen met deel 1. Want jullie zijn natuurlijk jullie zijn gaan onderzoeken of gaan vastleggen de oude boerderijen op Goede Overflakkee. Maar dat is natuurlijk dan best een groot eiland. En misschien best nog wel heel veel boerderijen, want je moet het helemaal uitzoeken en uitvogelen en beschrijven. Nou, ik vind het monnikenwerk. Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jullie hebben het eiland in opgedeeld, denk ik, hè?
In 6 stukken.
Ja, we zijn begonnen met Sommelsdijk. Ja. Want dat is natuurlijk de uitvalsbasis van
Retorica.
Retorica is een sociëteit in Sommelsdijk, voor Sommelsdijk.
We hebben ze gehad in de podcast.
Dus ik hoor daar ook eigenlijk niet bij. Hè? Ik ben niet van Dijland en ik ben vrouw, dus ik mag er ook
Nee, het is een herensociëteit.
Daar hebben we het over gehad, hoor.
Ja.
Nee, en toen, Sommelsdijk en... Maar ja, Gerbrand en Retorica zelf ook, hè, door voorgangers binnen de sociëteit. Die hadden ook altijd al foto's verzameld. Ja. Die hebben al eerder boeken uitgegeven die een beetje over die agrarische geschiedenis. Ja. Dus dat was het uitgangspunt.
Ja.
En Gerbrand had die architectuurgeschiedenis ook al voor een groot deel in zijn hoofd.
Ja.
En toen zijn we er verder dingen bij gaan zoeken. Toen ben ik uitgenodigd. En Jan Bot ook, maar die was ook al buitengewoon lid van Retorica. Weet je, gewoon de ontstaan van de polders en ik de mensen. En zo hebben we nog wat mensen. En een aantal keren per om de zoveel tijd overleg, tekstjes inleveren.
Dan
groeit dat.
Jij zei net van, ik ben een keer op zo'n boerderij gegaan. Ik heb foto's gemaakt en iemand gesproken. Maar hoe pak je nou zoiets aan?
Gewoon bellen.
Bellen?
Oh.
En als je weet wie er woont en je hebt het telefoonnummer van tevoren, opbellen. Mag ik eens langskomen? Ben die en die, ben geïnteresseerd in dat en dat en dat en de bedoeling. Mag ik eens langskomen? Ja.
Dan hoe gaat dat
was
dan?
Dat en dat mag. Geen probleem.
En dan zijn mensen welwillend? Ja.
De meeste wel, hoor.
De meeste wel. Ja. Oh, bijna allemaal. Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik... maar dat was in het beginstadium. Het was meer bij de inventarisatie ver voor de polderkatennen. Dat ik een paar keer het erf ben afgestuurd.
Oh, toch?
Maar dat was niet door oorspronkelijke flakkeienaars. Dat waren de boeren van elders. Die dan hier een boerderij hadden gekocht. En die eigenlijk dat allemaal niet begrepen. En er was er eentje die zei van... En nu sodemieter je van mijn erf af. Dat was een beetje heavy. Maar toen was ik zo gis en misschien ook een beetje te veel bij de hand, weet ik niet. Dat ik zei, oké, als ik niet hier een foto mag maken, dan ga ik boven op de dijk staan. En ik kan me niet belemmeren, want het is de openbare weg. Ga ik toch een foto maken?
Ja, wij zijn samen ook nog wel eens dat jij een foto maakt. Weet je wel, daar bij Oude Tongen in de buurt. En toen kwam die man ook. Gelukkig kende ik die mensen wel weer. Want dat scheelt ook, hè. Ik ken in het oosten, in de Oostvlakkee, best veel mensen. Omdat ik daar ook al eerder onderzoek en nog eens een fotoboekje gemaakt heb. Dus dan probeer je ook mensen gewoon opbellen, langsgaan. En jij zit meer... op de kop bekend. En we hebben dan nog Hans Bruggeman, die ook meedoet. Die heeft...
Die is landmeter geweest. Dus die kent elke steen en heel veel mensen. Ja.
Ja. Dus dat scheelt hoor, dat je een inganger hebt.
Maar nog even over hoe je dat opzet. Hè. We zijn dus met deel 1 begonnen. We hadden gezegd, de flakkee is inderdaad te groot in één keer. We gaan het in 6 knippen. Sommersdijk begonnen en dan pakt dus daarna elke keer een paar polders, een paar dorpen en omringende polders. En dan zei je, welke onderwerpen willen we nu, behalve de boerderijgeschiedenis en de agrarische geschiedenis in de algemeenheid? Wat pakken we nou extra erbij? Er kwam al gauw, dan moet je nog wel specifiek dat of dat gewas doen. Want dat was hier heel prominent aanwezig. De vlasteelt bijvoorbeeld, de uienteelt, de bloemetjes, de bloemzaadteelt op Ouddorp. Dat komt dan nu in deel 6. De sigorij. Dat soort dingetjes. De poldergeschiedenis willen we doen, wat nog niet zo bekend is. Dus dat hadden we ook altijd als onderwerp. Jan Bot had altijd een inbreng van... maar er zijn boerderijen met een bijzondere geschiedenis... waar een moord was gepleegd. Of die bijvoorbeeld in de fik had gestaan. Kortom, daar waren altijd wel boerderijen die een bijzonder verhaal hadden. Was ook een onderwerp. En dan kwam het hele traject van die familiegeschiedenis nog. Welke families hebben er nu bijvoorbeeld eeuwenlang al op die stee gewoond? En dat heeft met name Eva bij de kop gepakt.
En ook wel door dingen met een bijzondere geschiedenis.
Ja,
ik dan weer gehoord had.
Maar dat hoort
in mijn
Maar dat hoort bij zo'n pand natuurlijk.
Ja,
klopt.
Ja.
En zo deden wij voor al die 6 onderdelen dat. Dus elk deelgebied van die 6 konden we een reeks van onderwerpen.
Er is altijd wel iets te vinden,
ja,
hoor.
Oh, wat goed. Ja, ja, ja.
Ja, want ik weet nog wel, ik denk, dat weten die mensen in Ouwetongen toch wel. Je hebt daar een boerderij aan de Lange Weg, die heet Terlom van ouds. Ja. Terlom. Die man, weet ik niet, die heet zo, het staat op die paal. Maar toen ben ik toch verder uit gaan zoeken en dingen en oude lijsten van eigenaren. Toen bleek het dus een connectie te zijn met een familie Treslong. Al uit de tijd van de watergeuzen, Blois van Treslong. Die heeft als beloning van Willem van Oranje een stukje grond in de buurt van Ouwetongen gehad. En de nazaten daarvan hebben dat nog lang in bezit gehad. En in sommige boeken wordt dat Treslong, wordt ook wel Terlong of wat dan ook.
Verbasterd. Een beetje.
Verbasterd. En dat, dan vind ik dat toch wel weer leuk dat boven water is gehaald. Er staat nou niks meer van het oude. Er is nog één oude paal, die heeft iemand in zijn achtertuin neergezet met de naam erop. Maar dat is
de geschiedenis die bij het paard wordt.
Exact.
Ja.
En dat heeft dus een plaats gekregen in Polderkatern nummer 3, volgens mij. Ja. Oude Nieuwe Tongen was dat toen.
Ja. Nee, 2.
Of 2, inderdaad, 2. Ja. Maar dat zijn interessante verhalen die de meeste mensen, of misschien wel niemand weet.
Nee,
ik zelf ook niet wat Terlom vandaan komt.
Nee, maar het is dat jij dat uit gaat zoeken, anders weet je dat. Nee. Zelfs mensen in Ouwe Tongen wisten het niet.
Nee, zeker.
Dus dat is geweldig.
Dat is leuk.
En het hangt ook soms wel eens van toevalstreffers af, voordat je dat een keer tegenkomt in een archief. Maar, je wordt ook steeds handiger met zoeken. En ik moet toegeven, voor al dat soort gegevens en dingen, de laatste 15 jaar, al die digitalisering van oude archieven, dat je erin kan bladeren en dat je soms op trefwoorden kan zoeken, dat scheelt enorm in het historisch onderzoek, hoor. Toen ik geschiedenis studeerde, had je dat natuurlijk absoluut niet.
Nee.
En daardoor zijn er zoveel dingen komen boven water die je kan ze wel vinden met heel veel geduld en moeite. Maar dit is
doorzettingsvermogen vooral.
Ja. Maar het wordt eigenlijk, sommige dingen worden steeds makkelijker.
Ja, dat is dan wel weer gunstig.
Als je de weg weet.
Als je de weg weet.
En alles vanuit het streekarchief.
Niet alles, want die hebben in feite eigenlijk nog geen eens zoveel gedigitaliseerd. Okay, nee. Ze zijn nu een inhaalslag aan het maken, hoor. Mm-hmm. Maar ook landelijke archieven, nationale archieven.
Toch wel, oké. Ja.
En ik weet niet of jullie die kennen. Je hebt een database met een heleboel oude kranten van Nederland, Delver.
Wie zei dat nou pas geleden? Iemand zei dat.
Daar staan kranten vanaf 1700, landelijke kranten, regionale kranten. Daar kan je eindeloos mee bezig zijn, hoor.
Ontzettend leuk ook om te doen.
Ja. Dat is verslavend, hè?
Ja, dat geloof ik ook wel.
Het is een soort puzzelen wat je aan het doen bent, hè?
Ja, is het inderdaad.
Om het verhaal compleet te krijgen.
Ja, dus, met dank aan Google en anderen.
Absoluut. Het is allemaal toegankelijk geworden.
Ja.
Maar we hebben in de loop van de tijd wel ontzettend leuke dingen. Elke keer hebben we wel een ontdekking, hè?
Mm-hmm.
Of ontdekken, tussen aanhalingstekens.
Maar zo voelt dat wel.
Maar die kelder bijvoorbeeld. Wat Eva net vertelde van die oude boerderij daar bij Den Bommel. Maar nou, die wilde feest dan al verschillende keren gegeven worden. Dat wist wij ook niet, maar het wist niemand dat daar dus zo'n gigantisch oude kelder zit. Dat is nog een overblijfsel van de voorgaande boerderij die daar stond.
Ja,
die
ging
natuurlijk nog ouder.
Ja.
En dat is dan een ontdekking. Nu, de laatste Polderkatern heb ik ook weer zoiets gehad. Daar zal ik nog niet te veel over zeggen, want anders...
Dat koopt niemand het boek.
Maar er is een oud dorp, een hele mooie steen waar helaas de schuur ook al jaren van weg is. Maar het boerenhuis staat er nog uit de 18e eeuw. 1772, even uit mijn hoofd. Daar mochten we naar binnen. En er is natuurlijk veel verbouwd. Maar de mooie kamer, de zondagse kamer, is daar nog volledig in de originele staat. In de originele staat met de betimmering. Hè? De betimmering van de bedsteedeuren. De lambrisering langs de wanden.
Ja.
Geweldig.
Een schoorsteenpartij nog in die stijl. Allemaal Lodewijk de 16e stijl. Dus dan zit je tegen 1780, 1785 begint al naar 1800. Dan krijg je de Empire, de omslag. Hè. Dat is dan nog meer Frans, zeg maar, met Franse klassieke dingen.
Krulletjes, tierenfonteintjes.
Ja, maar totaal origineel nog. Wat de bewoners zelf niet in de gaten hebben.
Nee, maar dat is dan eigenlijk een groot geluk. Want als je bewoners hebt die zeggen van nou, weg met die zooi.
Ja, maar dan koop je niet die boerderij, hè?
Dat ben ik niet helemaal met je eens.
Want
iedereen die een oude boerderij koopt, wil ook op die manier
die koopt een die inrichting hebben.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Dat staat los van elkaar, denk ik. Zijn we het niet eens? Nee, niet helemaal. Maar om hoeveel boerderijen op heel Goeree Overflakkee gaat het?
Nou, we zijn uitgegaan van boerderijen tot 1900.
Ongeveer.
Die daarna
dat
gebouwd
is
zijn,
interessant.
Daar hebben we het niet meer over. Nee. En ja, ik heb ze eerlijk gezegd niet geteld.
Ik denk jullie hoesten dat zo op?
Kijk, we hebben er, als ik een slag in de lucht moest staan, dan komt het neer op ouderen en jongeren, misschien op 80, 85 boerderijen. Misschien wel 100.
Die echt nog in de oude vorm staan.
Ja, min of meer. Maar die nog origineel zijn, zoals bijvoorbeeld die stee tussen Oude en Nieuwe Tongen. Als je van deze kant gaat rijden, aan de linkerkant. Heel mooi met die luikjes en zo.
Bouwlust.
Dan hoef je je hand maar omhoog te steken met 5 vingers. Dan heb je het gehad. Ongeveer.
Ja, ja.
Die zo gaaf nog zijn.
Ja. Ja, dat was mijn vraag.
Is die boerderij aan de ene kant nog met riet gedakt?
Ja, eronder zitten pannen. Maar...
Daar woont een collega van mij.
Oké. Okay.
Echt zo'n mooi, mooie plekje.
Hij is natuurlijk wel gerestaureerd, hè?
Ja, met geld erachter, hè? Want het was natuurlijk toch nog een eigendom van een barones.
Dat hoorde de graaf van de ambachtsheren van Grijze.
Ja, dat heb je dan natuurlijk ook nog, hè?
Die hebben er geld in gestoken. En daarom is hij na de watersnood zo prachtig gerestaureerd. Hij was gaaf nog. Maar sterk vervallen. Ja. We hebben ook foto's gevonden van ver voor de watersnood.
Een beetje slordig uit allemaal. Nou, hoor. Ja.
Daar hangen een paar luikjes hangen scheef al. Weet je wel. Die zijn uit de sponningen gegaan. En ruitjes kapot. Het was nodig.
Ja.
Maar er is gewoon geld tegenaan gegooid. En die is dus echt helemaal in oorspronkelijk staat gehouden.
Ja. Maar ja, we hadden het net over die boerenstee langs de provinciale weg bij Den Bommel. Maar op de Staakweg... Of langs de Staakweg.
De Pauwestee.
Ja, dat is natuurlijk
een droevig verhaal.
Prachtig gebouw vind ik dat. Maar...
Ook die boerderij, daar is de sloopvergunning al voor afgegeven door de gemeente. Gelukkig heeft familie nog steeds niet gedaan. Misschien veranderen ze van gedachten, dat weet ik niet. Maar ja, daar hebben we ook wel een beetje aan de bel getrokken bij de gemeente. En ook in het Eilandennieuws met een artikel.
Zijn jullie daar binnen geweest?
Ja, ik ben binnen geweest.
Heb je daar nog ontdekkingen gedaan?
Oké.
Niet echt dat je spectaculair kan noemen, maar de kapconstructie is heel interessant.
Ja.
Want uiteindelijk is het een boerderij die sterk verbouwd is, ook weer al rond 1800. Het was een kleine boerderij waarvan het huis in het verlengde staat van de schuur. Dus dezelfde lijn van het dak, de as, lengteas. En daar hebben ze dus in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, misschien 1830... hebben ze een dwarsstuk gebouwd en met een nieuwe voorgevel ervoor gezet. En dat is dus die langgerekte lijstgevel geweest. Daarmee eigenaardig van vorm geworden, maar wel uniek. En in die kap, dus op zolder, kun je die constructie, die aansluiting, heel ingewikkeld met balken en toestanden, kun je zien. En dat vind ik wel apart.
Ja.
Dat is toch wel heel uniek.
Ja.
Ja, en hetzelfde geldt voor de kwaksteen natuurlijk bij Melisand. Daar zijn we in geweest. Dat is ook eigenlijk wel triest.
Ja.
Ja, aan de ene kant denk ik ook wel eens, je kan niet alles bewaren. Hè? En het moet ook nog wel op te brengen zijn en breien. Ja. Dat is,
het is natuurlijk, het kost allemaal zoveel om het,
up-to-date
te houden. Om het netjes te houden. Ja.
Dat klopt. Nou ja, weet
je moet toch een goed plan hebben. Of een woonplan of een bedrijfsplan. Want anders
maar
is
hoe
het
staan jullie daar tegenover? Hè? Want je hebt bijvoorbeeld, als je in Zeeland fietst of rijdt of wat dan ook. Dan zie je daar ook nog wel hele oude steden die... Dus aangepast zijn aan deze tijd. Of dat ze verbouwd zijn tot een woonvorm. Wat dan ook.
Ja.
Nou ja, dan gebeurt er natuurlijk wel iets intern in dat gebouw. Of ook wel aan de buitenkant. Bijvoorbeeld dat er in schuur dat er dan toch een stuk aangezet wordt of zo. Ja. Wat vinden jullie daarvan?
Nou, ik vind dat op zich prima. Ik ken een heel mooi voorbeeld. Dat is volgens mij Kloetingen. Daar staat net buiten de oude kern... Kloetingen staat een prachtige Zeeuwse boerderij. Met een schuur, zwart geteerd, gepotdekselde schuur. En daar hebben ze een zorgwoningen in gebouwd.
Ja. Ja.
En daar hebben ze aan de schuur op zich niks gedaan. Alleen een paar ramen in de zijkant en wat dakvensters.
Ja.
Geen dakkapellen, maar dakvensters. En het boerenhuis is precies hetzelfde gebleven.
Ja.
En wat ze daarachter hebben gedaan, wat je dus niet ziet van de weg, dat weet ik niet. Dat zou een uitbreiding kunnen zijn.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een schitterende oplossing.
Ja.
De boerderij zelf is er nog.
Daarom dacht ik aan de boerderij van de Staakweg. Als ik daar dan langs rij, die pauwbesteden, denk ik, waarom doen ze daar niet zoiets?
Maar vergeet één ding niet. In Kloetingen was het een boedel die verkocht is aan de gemeente. Of de gemeente, maar die gemeente wilde. Dus die is opgekocht. Andersom,
ja.
Familie, nou, of daarna zaten waren, weet ik denk het niet. Maar dat was een vrij makkelijke prooi, om het zo maar even te zeggen. Maar bij, bij veel boerderijen is het toch net niet zo. Daar wil de boer dan toch niet helemaal meewerken. Die wil niet verkopen. Want het is namelijk zijn grond en zijn eigendom. En dat heeft, ja, dat is een soort gevoelszaak.
Oh ja, zit dat niet geen
emotionele waarde.
Wij dan, heb ik dan niet natuurlijk, maar je kan je er iets bij voorstellen.
Ja, dat heeft emotionele waarde.
Maar het is wel jammer, net zoals in stad staat langs de Zeedijk natuurlijk ook die boerderij. Er staat een huis naast, een nieuw, waar de familie woont.
Ja.
En daar,
En daarnaast... Maar ja, weet je, ik kan het niet helemaal invoelen, maar ik snap het en ik begrijp het wel, hè, als dat zo is. Maar dan denk ik, als je zo'n oude stee zo laat verwaarlozen...
Ja, dan heb je alleen, maar verliezers.
Ja, dat vind ik ook.
Dan ben je allemaal loser. Ik kan mij daar heel boos om maken. Nogmaals, die boerderij bij Stad en Tarenvliet heb ik me ook druk om gemaakt. Met een artikel in het Eilandennieuws. En ik denk 2 of 3 brieven naar het college van burgemeester en wethouders. Dan krijg je alleen bevestiging. Ontvangst van een keer zei... En dan hoor je niks meer. Nog een keer gebeld. Ja, zegt de ambtenaar, dan het is in behandeling. Nou ja, lulkoek natuurlijk.
Ja.
Maar weet je, je moet de overheid moet iets willen. In dit geval de gemeentelijke overheid. Die moet de wethouder in dit geval als eerste. Die moet iets zien in behoud van het erfgoed.
Ja.
Vaak hebben ze een mond vol. Maar als het dan daadwerkelijk erop aankomt, dan is er geen geld.
Het zal wel op geld.
Maar dan moet je ook minder grote mond opzetten.
Ja.
Je doet als... Als je dat wil, als je de belangrijkste monumenten die willen bewaren op het eiland, niet alleen kerken en molens, die zijn allemaal goed beschermd, maar nu komen de boerderijen. Als gemeente moet je een beweging maken. Andere kant, de familie, de eigenaar, de boer, die moet ook mee willen werken. En als je dat niet wil, als je ook met de hakken in het zand zit, ja, dan kom je dus nergens en heb je helemaal losers. Ja. Maar als zo'n boer zegt... De boerderij, ja, daar hebben dan mijn grootouders, overgrootouders en misschien nog verder terug gewoond. Doet mij zeer, maar ik kan hem niet betalen. Ik krijg er ook misschien niet direct subsidie voor. Je moet eerst altijd voor financieren. Ik doe er afstand van. Ik vind dat ik dat moet verkopen. En dan moet er een andere bestemming aan gegeven worden. En het omliggende terrein verkoop ik mee. Met andere woorden, ik doe afstand van dat
van mijn
stuk
eigendom.
Van mijn eigendom. Dat is een voorwaarde. En de andere kant, de gemeente moet willen.
Die moet meewerken ook.
Dan komt de provincie wel en dan komt het Rijk op een gegeven moment ook wel. En als je dan nog ruimtelijk als gemeente iets gaat doen in de bestemmingsverandering. Je haalt die agrarische functie er sec af.
Ja,
en je zegt, er kunnen andere kleine dienstverlening, een zorgtoestand kan erin komen. Dan zijn er ineens veel meer mogelijkheden.
Ja.
Maar je moet willen.
Ja.
Beide partijen. Moeten willen.
Ja, ja.
En soms heb je toch ook particulier initiatief. Ik weet al uit mijn tijd bij Briele. Je hebt bij Briele de Esterenburg in de buurt. Dat is door de Hendrik de Keizer, een stichting, opgekocht en helemaal weer opgeknapt. Daar zat ook een familie op al eeuwen. Nou, niet eeuwen, maar goed, op het laatst een broer en zus. En die wilden ook helemaal niks. En toen is nog iemand uit Briele heeft zich ertussen ervoor gegooid. En die heeft nog net bij hun testament gewijzigd. Nou ja, hij zelf niet, maar gezorgd dat het gewijzigd is. Dus toen kon het toch verkocht worden. Ja. En toen is die stichting ertussen en dat is gekomen. En dat ziet er weer schitterend uit met woonbestemming. Wat er met die grond precies gebeurd is, weet ik eerlijk gezegd ook niet hoor. Maar...
Nee, maar dan denk ik, weet je, het heeft emotionele waarde. Hè? Als je zoiets bezit, dat snap ik. Maar als het dan zo staat te verwaarlozen, dan heeft het helemaal geen waarde meer. En als je het dan op wat voor manier dan ook opknapt, met een andere bestemming of woonbestemming, of nou ja, wat je net zei, zorg, dan blijft het toch voortbestaan.
Ja. En weet je, vergeet niet, hè, elk eiland in onze zuidwesthoek van Nederland heeft zijn eigen identiteit. Schouwen-Duiveland heeft een eigen identiteit. Goeree-Overflakkee heeft daarvan een iets afwijkende identiteit. Het is een identiteit. Identiteit wordt mede bepaald door de boerderijen die je in het verleden hebt gehad. Want elk streek heeft een eigen type.
Ja,
ook Flakkee heeft een eigen type.
Ja.
Lijkt heel veel op Zeeuwse boerderijen. Het lijkt een tikkeltje op die van Voorne Putten. Putten met name. Hoekse Waard een beetje. eiland van Dordrecht een beetje. Maar het is...
Ik vind als je in de Hoekse Waard rijdt, zie je al gelijk wel dat het hele andere boerderijen zijn.
Ja, maar, zeker. Maar er zijn overeenkomsten. Maar ieder deel van de eilanden en ook van Goeree heeft een eigen identiteit. Ja. Gevoed door die boerderijtypes.
Ja.
En als je dat laat verslonzen, dan ga je daarmee een stukje identiteit.
Ja, precies. Ja.
En het is natuurlijk de identiteit van het eiland. Ik bedoel, de boerderijen, de landbouw was het bestaansmiddel hier. De bestaansreden van het eiland. Ja. Afgezien dan visserij in Middelharnis. Maar goed, dat is naar verhouding een klein hoekje.
Ja.
Maar buiten hebt eigenlijk, de boerderijen had je hier niks.
Nee, maar
je hebt Nederland breed... Overal boerderijtypes.
Ja.
Die specifiek bij een regio horen, vind ik. Ja. Of je nou naar Friesland gaat of naar de Veluwe, dat maakt niet uit.
Ja. Nee, klopt.
We hebben allemaal haar eigen.
Ja.
Staat er in het Openluchtmuseum een boerderij van Goeree Overflakke?
Nee.
Want daar hebben ze wel veel dingen verzameld natuurlijk.
We kunnen natuurlijk, grapje hoor, maar we kunnen natuurlijk de Openluchtmuseum Arnhem de tip geven van dat hier een boerderij staat te verkommeren. De Witte bij de Bosch.
Ik weet niet of ze nog ruimte hebben.
Met de kruisboogkelder.
Ja.
Ze hebben één ding uit Van Flakke. De rosmolen van de stee van de tol in de stad.
Oh, oké.
Daar stond, dat is molenstenen waar dan een paard zo rondjes.
Die boerderij
om de melk te karnen.
Met
stampetjes.
Die is opgebroken toen dat schuurtje waar die in stond. En dat ligt. Hij staat niet in de open opstelling trouwens. Maar ik heb toen de foto's opgevraagd. Die hebben ze
hebben ze nog wel.
Het moet ergens liggen. Dus ze kunnen hem nog ergens tentoonstellen.
Ja.
Als we erachteraan gaan.
Ja. Dat is wel grappig. Die rosmolens die waren gebruikelijk, hè? Elke grote boerderij had een eigen rosmolen om melk te maken. Of tenminste niet
om te karnen.
En bij Van der Tol was je onttakeld. Maar goed, daar is je nog het langste in stand gehouden. Maar bij andere boerderijen hebben we er ook nog elementen van gevonden. Bijvoorbeeld alleen het voetstuk of de as aan het plafond, aan de zoldering. Waar ook zo'n rat heeft gezeten.
Ja.
Dus her en der kom je dat dan tegen.
Ja,
dat is leuk. Ja.
Grappig.
Ja.
Zijn wij iets vergeten?
Nou ja, deze serie boeken is in feite de stand zoals het nu is.
Mm-hmm.
En we hopen dat het zo blijft, dat er niet veel meer verdwijnt. Maar er is documentatie over de oude boerderijen van Flakke in een grote serie.
Mooi.
Want er is her en der, ook door Gerbrand, ook wel door anderen al wel eens eerder over stukjes en brokjes geschreven. Maar nu staat.
Maar dat is nu een hele verzamelde geschiedenis.
Systematisch is nu bij elkaar gehangen.
Ja, het hele eiland en alles. Want er wordt ook wel aandacht besteed aan, genoemd in elk geval, boerderijen die verdwenen zijn.
Ja.
Dus we weten van, ook omdat we best heel veel oud kaartmateriaal bestudeerd hebben, waar boerderijen gestaan hebben. En soms kom je er ook wel achter wanneer ze verdwenen zijn, hoe ze verdwenen zijn. En die worden ook nog
ik
wel
vind
even
het,
genoemd.
Het is wel een hele rijkdom om dat zo mooi verzameld te hebben in al die... het zijn eigenlijk naslagwerken. Boeken.
Het zijn naslagwerken, want het is geen popiobitaal.
Nee,
we hebben het wel toegankelijk geschreven. Met zo weinig mogelijk ingewikkelde woorden enzovoort. Het is toegankelijk geschreven. Maar ik denk voor veel mensen toch, het is wel heel taai. Omdat er natuurlijk nogal wel wat uitgelegd wordt. Maar het is voor ons ook een stuk documentatie, archiefvorming.
Want
straks weet niemand het meer.
Nee.
Dus beeldmateriaal, beeldmateriaal is er nog wel. Maar dan staat er misschien niks meer. Of een handjevol, wat ik zei.
Ja.
Maar nu hebben we ook de systematische beschrijvingen ervan.
Ja.
En ook van bepaalde teelten. Sigorijteelt. Hoe is dat nou hier terechtgekomen?
Ja.
Waarom
dat is
hier?
Ook wel interessant. Dat is natuurlijk een apart onderwerp. Daar hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Maar je had natuurlijk...
Doe dat een andere keer. dan kan je als de sigorij of in Ouddorp. Die is tot gerestaureerd, het gebouw. Dan met die jongens van Solaris.
Nou, dan houden we het voor jullie voor een tweede keer. Want jullie weten daar ook heel veel van, denk ik al. Dan komt er een vervolg opname. Maar er zijn nu 5 delen.
6.
De polderkanteren. Ja, maar die ligt bij de drukker, zei je.
Ja.
Ja.
Wanneer komt hij? Wanneer is die klaar?
Oktober is de presentatie.
4
oktober.
In Ouddorp.
Mooi. Leuk Sinterklaas cadeautje.
Zeker.
Kerstcadeautje. Toch?
Ja, zeker. Absoluut.
Gerbrand en Eva, ik wil jullie heel erg bedanken voor je deelname aan deze podcast. En we gaan voor een volgende keer, want dan gaan we het over de landbouw hebben, denk ik.
Als jullie zin hebben.
Als jullie zin hebben.
Ja.
Vinden jullie het leuk om te doen? Vinden jullie het leuk om te doen?
Ja
hoor, zo hartstikke leuk. Ja.
Gerbrand komt er wel weer een dagje op en neer.
Ja, combineren
is altijd. Ik wou net zeggen, als je familiebezoekje doet, dan doen we het gelijk.
Ja. Altijd welkom. Ja. Bedankt.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.